Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Zoon, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, willen samen gaan zingen van Psalm 146. En daarvan de versen 2 en 5. Vest op prinsen geen betrouwen. Waar ge nimmer heil bij vindt. En ook het vijfde vers: is de Heer die het rechter armen der verdrukten gelden doet. Het zijn de versen 2 en 5 van Psalm 146. Doen wij nu belijdenis van ons algemene ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van zondag 9 van de Heidelberger Catechismus. En we zingen aansluiting daarop het negende vers van Psalm 65. De velden zijn bedekt met kudden. Het negende vers van Psalm 65, nadat wij ons geloof hebben beleden. En aan ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Vraag 26, wat gelooft gij met deze woorden? Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. Antwoord dat de eeuwige Vader van onze Heere Jezus Christus, die hemel en aarde met al wat erin is uit niet geschapen heeft, die ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid ze nog onderhoudt en regeert, om zijn Zoons Christus wil, mijn God en mijn Vader is, op welke ik al zo vertrouw, dat ik niet twijfel of hij zal mij met alle nooddruft van het lichaam en van de ziel verzorgen. En ook al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt, mij ten beste keren. Terwijl hij zulks doen kan als een almachtig God en ook doen wil als een getrouw Vader. Amen. De schriftlezing vindt u in het boek Twee Koningen. Twee Koningen, hoofdstuk 6. En we lezen vanaf vers 24 tot en met hoofdstuk 7 in zijn geheel. Dus hoofdstuk 6 van Twee Koningen. Te beginnen bij vers 24 tot hoofdstuk 7 in zijn geheel. En het geschiedde daarna dat Ben-Hadad, de koning van Syrië, zijn hele leger verzamelde en optrok en Samaria belegerde. En er werd een grote honger in Samaria, want ziet, ze belegerden ze, totdat een ezelskop voor 80 zilverlingen was verkocht en een vierde deel van een kap duivenmest voor 5 zilverlingen. En het geschiedde als de koning op de muur voorbij ging, dat een vrouw tot hem riep, zeggende, help mij, heer koning. En hij zei, de Heere helpt u niet. Waarvan zou ik u helpen? Van de dorsvloer of van de wijnpers? Verder zei de koning tot haar, wat is u? En ze zeide, deze vrouw heeft tot mij gezegd, geef uw zoon dat we hem heden eten. En morgen zullen wij mijn zoon eten. Zo hebben wij mijn zoon gekookt en hebben hem gegeten. Maar als ik des andere daags tot haar zei, geef uw zoon dat wij hem eten, zo heeft ze haar zoon verborgen. En ze giet als de koning de woorden van deze vrouw gehoord had, dat hij zijn klederen scheurde als hij op de muur voortging en het volk zag dat ziet een zak van binnen over zijn vlees was. En hij zei, zo doe mij God en doe zo daartoe, indien het hoofd van Elisa, de zoon van Sarfat, heden op hem zal blijven staan. Elisa nu zat in zijn huis en de oudsten zaten bij hem. En hij zond een man van voor zijn aangezicht, maar eer de bode tot hem was gekomen, had hij gezegd tot de oudsten, hebt gij lieden gezien hoe die zoon van de moordenaar gezonden heeft om mijn hoofd af te nemen? Zie toe, als die bode komt, sluit de deur toe en dringt hem uit met de deur. Is niet het geruis ter voeten van zijn heer achter hem? En als hij nog met hen sprak, ziet, zo kwam de bode tot hem af. En hij zei, zie, dat kwaad is van de Heere. Wat zou ik verder op de Heere wachten? Toen zei Elisa, hoor het woord des Heere, zo zegt de Heere. Morgen omtrent deze tijd zal een maat meelbloem verkocht worden voor een sikkel en 2 maten gerst voor een sikkel in de poort van Samaria. Maar een hoofdman op wiens hand de koning leunde, antwoordde de man Gods en zei, zie, zo de Heere vensters in de hemel maakte, zou die zaak hun geschieden. En hij zei, zie, gij zult het met uw ogen zien, doch daarvan niet eten. Er waren nu 4 melaatse mannen voor de deur van de poort, die zeiden de een tot de ander, wat blijven wij hier totdat wij sterven? Indien wij zeggen, laat ons in de stad komen, zo is de honger in de stad en we zullen daar sterven. En indien we hier blijven, we zullen ook sterven. Nu dan, komt en laat ons in het leger van de Syriërs vallen. Indien zij ons laten leven, wij zullen leven. En indien zij ons doden, wij zullen maar sterven. En ze stonden op in de schemering om in het leger van de Syriërs te komen. Toen ze aan het uiterste van het leger van de Syriërs kwamen, ziet, toen was er niemand, want de Heere had het Heer der Syriërs doen horen geluid van wagens en een geluid van paarden, het geluid van een grote heerkracht, zodat ze zeiden de een tot de ander, zie, de koning van Israël heeft tegen ons gehuurd, de koning van de Hethieten en de koning van de Egyptenaar, om tegen ons te komen. Derhalve hadden zij zich opgemaakt en waren in de schemering gevlucht en hadden hun tenten gelaten en hun paarden en hun ezels, het leger gelijk als het was, en waren gevlucht om ons levenswil. Als nu deze melaatsen aan het uiterste van het leger kwamen, zo gingen ze in een tent en aapten en dronken en namen vandaar zilver en goud en klederen, gingen heen en verborgen het. Daarna keerden ze terug en kwamen in een andere tent, namen vandaar ook en gingen heen en verborgen het. Toen zeiden ze de een tot de ander, wij doen niet recht. Deze dag is een dag van goede boodschap. En wij zwijgen stil, indien wij vertoeven tot de lichte morgen, zo zal ons de ongerechtigheid vinden. Daarom nu komt, laat ons gaan en dit aan het huis van de koning boodschap. Zo kwamen zij en riepen tot de portier van de stad en boodschapt hun zeggende, wij zijn gekomen tot het leger van de Syriërs en ziet, niemand was daar. Nog eens mensenstem, maar paarden aangebonden en ezels aangebonden en tenten gelijk als ze waren. En hij riep de portiers en ze deden de boodschap binnen in het huis des konings. En de koning stond op in de nacht en zei tot zijn knechten, ik zal u nu te kennen geven wat de Syriërs ons gedaan hebben. Ze weten dat wij hongerig zijn. En daarom zijn ze uit het leger gegaan om zich in het veld te verbergen, zeggende, als ze uit de stad gegaan zullen zijn, dan zullen wij hen levend grijpen en wij zullen in de stad komen. Toen antwoordde een van zijn knechten en zei, dat men toch nemen 5 van de overige paarden die hier binnen overgebleven zijn. Zie, ze zijn als de hele menigte der Israëlieten die hier binnen overgebleven zijn. Zie, ze zijn als de gehele menigte der Israëlieten die vergaan zijn. Laat ons die zenden en zien. Ze namen dan 2 wagen paarden en de koning zond het leger van de Syriërs achterna, zeggende, gaat heen en ziet. En ze volgden hen na tot de Jordaan toe en ziet, de gehele weg was vol van klederen en gereedschap die de Syriërs in hun haast weggeworpen hadden. De boden nu keerden weer en boodschapten het de koning. Toen ging het volk uit en beroofde het leger van de Syriërs en een maat meelbloem werd verkocht voor een sikkel en 2 maten gerst voor een sikkel naar het woord des Heeren. De koning nu had de hoofdman op wiens hand hij leunde over die poort gesteld en het volk vertrad hem in de poort dat hij stierf, gelijk de man Gods gesproken had die het sprak als de koning tot hem was afgekomen. Want het was geschied gelijk de man Gods gesproken had tot de koning zeggende, morgen omtrent deze tijd zullen 2 maten gerst voor een sikkel en 1 maat meelbloem voor een sikkel verkocht worden in de poort van Samaria. En die hoofdman had de man Gods geantwoord en gezegd, zie, zo de Heere vensters in de hemel maakte, zou het ook naar dit woord geschieden kunnen. En hij had gezegd, zie, gij zult het met uw ogen zien, doch daarvan niet eten, evenal zo geschiedde hem, want het volk vertrad hem in de poort dat hij stierf. Amen. Tot zover de schriftlezing. Deze geschiedenis is de stof voor de prediking. Als kerntekst lees ik u het negende vers. Het negende vers van hoofdstuk 7. Daar spreken de melaatsen. Toen zeiden zij, de een tot de ander, wij doen niet recht. Deze dag is een dag van goede boodschap en wij zwijgen stil. Indien wij vertoeven tot de lichte morgen, zo zal ons de ongerechtigheid vinden. Daarom nu komt, laat ons gaan en dit aan het huis van de koning boodschappen. Tot zover bidden wij de Heer om zijn onmisbare zegen. Heere, andermaal brengt u ons samen in uw huis op deze dankdag voor gewas en arbeid. En wat hebt u ons veel gegeven. Het heeft ons aan niets ontbroken, Heer, in het afgelopen seizoen. Eten en drinken was er in overvloed. En u hebt ons het leven geschonken. En de meesten van ons zal het wel gelden, een goede gezondheid. En als wij die gezondheid niet hebben, Heere, ach, dan mogen we elkaar ook in onze noden aan u bevelen, ook op een dankdag als deze. Noden naar het lichaam, maar bovenal ook noden naar de ziel, want u kent ons, Heer. U weet waar deze kudde gelegerd is. Weten wij van de genade die er is in Christus Jezus? Zijn we met onze zonden en schuld bij u terechtgekomen? Of leven we nog voor eigen rekening? Heere, wat een wonder dan dat u vanavond weer zo nabij ons wilt komen in de verkondiging van het evangelie. Het gaat vanavond over een volk dat niks meer van u wil weten of horen. In ongeloof alles verwerpt wat u zegt en spreekt, ja zelfs uw dienstknechten wilt vermoorden. En toch laat u uw genade weer blijken, Heere. En als we nu ons eigen leven eens bezien hoe het ervoor staat en hoe we het er afgebracht hebben. Wat een wonder dan dat u ons nog niet van voor uw aangezicht hebt weggesloten. Maar dat u het tot nog toe nodigt en lokt en vraagt naar ons. Wij die naar u niet zoeken blijken toch het voorwerp te zijn van uw opzoekende zondersliefde. U vraagt terwijl wij niet naar u vragen naar ons. U zoekt terwijl wij niet naar u zoeken, ons op in de verkondiging van het evangelie. Want u bent in uw Zoon naar ons toegekomen, die de zaligmaker is van zonde. Van zondaar, niet gekomen om zondaren te verderven, maar om te behouden. En Heere, als we van dat wonder weten, laat ons dan ook getuigen zijn in deze wereld. Als we tot onszelf gekomen zijn en we zijn naar u teruggekeerd. En we hebben ontdekt dat wij een welkom onthaal bij u gehad hebben. Zouden wij dan zwijgen van uw goede tierenheden die zijn tot in de eeuwigheid. O, dan vloeit onze mond toch over tot uw eer. Dan weten we toch wat het is om ware dankbaarheid te beoefenen als vrucht van de verlossing die u hebt geschonken. Uit de ellende waarin we verkeerden. We kunnen het nooit klein krijgen. Heere, maak het goed vanavond in spreken en in luisteren. Wees hier in uw huis, bij ons. O, kom in ons hart, Heere Jezus. En gedenk ook uw gemeente thuis met ons verbonden. Of wellicht als wij later de prediking nog mogen horen. Verheerlijk uw naam door de kracht van uw Heilige Geest. We vragen het u alles in de vergeving van onze zonden. Om Jezus wil. Amen. U mag uw gaven geven. Er zijn twee collecten die beide bestemd zijn voor de dankdagcollecte. Van harte aanbevolen. Wat de diensten betreft voor DV Zondag gaan staan dus. Morgens om 10:00 op dominee M. Baan uit Veenendaal voor u voor te gaan. En s'avonds om 6:30 dominee J.W. Hooidonk uit Kokkengen. We willen nu samen gaan zingen van Psalm 33. En daarvan de versen 7 en 10. Wij noemden u Psalm 33. Allereerst het 7e vers. De grote schepper aller dingen ziet uit het ongenaakbaar licht het gans gedrag der stervelingen. En ook het tiende vers, zijn machtig arm beschermt de vromen. Het zijn de versen 7 en 10 van Psalm 33. Gemeente, er is oorlog in Israël en de koning van Syrië, Ben-Hadad, is met zijn legers opgetrokken naar de hoofdstad van het tienstammenrijk Samaria. Samaria ligt op een heuvel van zo'n 300 meter hoogte, midden in een vlak en open terrein. De stad is buitengewoon goed beschermd, omringd door sterke, dikke en hoge muren. En u begrijpt wel, nu er een belegering plaatsvindt door het Syrische leger, zijn alle poorten in de muren hermetisch afgesloten. En het lijkt haast onmogelijk om deze stad te kunnen innemen. Maar wat doet die koning nu van Syrië? Hij laat die stad helemaal omsingelen. Zodat er geen mens meer in of uit kan. Dat was in die tijd een veelgebruikte tactiek. En u begrijpt wat er gebeurt door zo langdurig die stad te isoleren. Komen de mensen in die stad tenslotte om van honger of van dorst. Als je dat maar lang genoeg volhoudt. En zo gebeurt het ook. Doordat er niemand meer in of uit kan, komt er tekort aan alles in die stad. En als er ergens tekort aan is, dat begrijpen we ook wel, dan stijgen de prijzen. En in dit geval natuurlijk in het bijzonder de voedselprijs. En dat is ons ook medegedeeld voor een ezelskop. Zo hebben we gelezen. En dat is een onrein dier. Mag een Jood dus eigenlijk helemaal niet eten. Maar nood brengt wet. Voor een ezelskop moet 80 zilverlingen worden betaald. En voor een pond duivenmest 5 zilverlingen. Dan zul je misschien zeggen, wat moet je nou met duivenmest? Wel nu, dat werd als brandstof gebruikt om te kunnen koken of braden. 80 zilverlingen voor een ezelskop. En dan moet u bedenken, om er even een vergelijking te treffen, dat de Heer Jezus Christus verraden is geworden door Judas voor de prijs van 30 zilverlingen. Nou, 3 keer 30 is 90. Een ezelskop voor 80 zilverlingen. En die lieve, dierbare zaligmaker Jezus Christus voor een slavenprijs, want dat was het, van 30 zilverlingen verkocht. Om u en mij en jou, want dat is het grote bedoeling geweest van zijn offer, vrij te kopen. Van schuld en straf. En onze recht te geven op het eeuwige leven. En die zaligmaker mag ook vanavond in de prediking weer centraal staan. Dat begrijpt u wel, ook al is het een oud-testamentische geschiedenis. Wat zou een preek zijn zonder de Heere Jezus? Dat kun je toch niet voorstellen. Zit je er ook altijd op te wachten? Wanneer begint hij nou over de Heere Jezus te spreken? Want hij is de enige naam die er onder de mens, onder de hemel is gegeven, door welke we zalig moeten worden. Nou, als de prijzen stijgen wat de voedsel betreft, dan begrijpt u wel, wie kan er dan nog eten kopen? Dat zijn de rijke mensen. En de arme mensen in die stad, die moeten gaan sterven, want die kunnen niks kopen. En zo is het vandaag de dag nog. Als er ergens een oorlogssituatie is of hongersnood, wie komt er aan voedsel? De rijke mensen. Desnood gaan ze het in het buitenland halen. Maar de arme mensen kunnen geen kant uit. En ze zijn direct de eerste slachtoffers die vallen als er geen eten voldoende is. Wij kunnen ons daar eigenlijk niks bij voorstellen. Ja, je ziet wel eens van die gruwelijke beelden in de krant of in de moderne media, maar wij hebben het afgelopen seizoen weer een overvloed van de Heer gekregen op alle terreinen, nietwaar? Het heeft ons aan niets ontbroken. Iedere dag was er eten, iedere dag was er drinken. We mochten in vrijheid leven, we mochten in vrijheid naar de kerk gaan. Zondag aan zondag waren er dienaren van Christus om ons het brood van het leven uit te reiken. En de vraag is natuurlijk, hebben we nu alleen maar gegeten van het brood van elke dag? Of is het waar geworden in u en jou en mijn leven dat de mens, zoals de Heer Jezus dat ook verwoordt, bij brood alleen niet zal leven, maar bij alle woord dat uit zijn mond uitgaat? Weten we nou wat het is om dat woord op te eten als een geestelijke spijs voor onze ziel? Bij deze dingen leeft men, bij alle woord dat uit zijn mond uitgaat. Wij hebben zoveel overvloed van eten dat je soms geen keuzes weet te maken als je in de supermarkt loopt. Wat zullen we nu weer eens eten? We hebben zoveel eten dat er heel veel wordt weggegooid. Daar sta je versteld van. Voor hoeveel miljoenen er per jaar aan eten in de vuilnisbak verdwijnt. Ach, het is een bekend verschijnsel. U zult het ook wel eens zien. Dat scholieren hun broodtrommeltje leegmaken aan de eendenvijver. En vervolgens de supermarkt ingaan om daar snacks of snoep te kopen. En liefst nog een energiedrankje erbij. En dan zijn er ook nog die de kassa voorbij lopen zonder te betalen. Dat kan ook nog gebeuren. Er staan vaak in de pauzes extra mensen in de winkel om goed te kijken wat er allemaal gebeurt in die winkel. Wij hebben geen eten weg te gooien. Dat is zo'n grote zonde, niet alleen van het eten, maar zonde tegen de Heer. Want als wij beseffen dat Hij zijn handen open doet en ons dat voedsel mededeelt iedere morgen, als je beseft, als je 's morgens je boterhammetje gaat eten, dat als het ware het manna voor de deur ligt bij je, dat je alleen maar hoeft te rapen, want zo is het tenslotte toch. En dat je te goed kunt doen aan wat de Heer schenkt in zijn goedheid en trouw en in genade. En als we dan over hebben, nou laten we het dan aan onze naasten geven. In Nederland zijn er ook mensen die niet voldoende geld hebben om te eten en te drinken. We hebben voedselbanken. Daar kunnen we het voedsel brengen wat we zelf niet meer gebruiken. En anders geven we maar geld aan de diaconieën, zodat zij hulp kunnen bieden aan degenen die honger en dorst hebben te lijden in het verre buitenland. Wel nu, Samaria is al zo lange tijd omsingeld. Op een dag gaat de koning Joram waarschijnlijk eens op de muren kijken hoe de toestand in zijn stad is. En terwijl hij met die inspectietocht bezig is, hoort hij ineens een vrouw roepen: meneer de koning, help mij. Oh, waar moet hij? Dat zegt hij ook. De Heere helpt u niet. Hoe moet ik u dan helpen? Met meel of met wijn? Hij weet maar al te goed dat er geen korrelgraan meer groeit. En dat er geen druif is aan de wijnstok. En dan vraagt hij vol interesse aan die vrouw: wat is er nou eigenlijk aan de hand? Nou, zegt ze, ik heb met mijn vriendin afgesproken dat we onze kinderen zullen opeten. En nu is mijn kind is al opgegeten. En nu heeft mijn vriendin haar kind verstopt. Nou, de koning weet werkelijk niet wat hij hoort. En hij is zo verslagen daarvan. Vol van rouw en verdriet dat zulke toestanden gebeuren. Cannibalisme, want dat is het natuurlijk, mensenvlees eten. Dat hij zijn prachtige koningsmantel, die scheurt hij van ellende en rouw. En de mensen zien dan dat hij onder zijn koningsmantel een zak draagt. Ten teken van rouw en van verdriet. Het was niet alleen bij het zien van deze vrouw en de ontmoeting met haar. Maar hij wist natuurlijk al genoeg wat er zich afspeelde in die stad. Maar dit, laat me het zomaar zeggen, deed de deur voor hem dicht. Alleen, daar is wel sprake van rouw en verdriet bij deze koning. Maar weet je wat hij nou mist? Berouw. Want dat daar een leger is gekomen van de Syriërs om zijn stad te omsingelen. En dat er honger is in de stad. Dat was hem op voorhand al gezegd door de knecht, de man gods, Elisa. Vanwege de zonde, want die Joram was een zoon van Agab. En hij bleef maar voortzondig in het spoor van zijn vader en van zijn moeder. Van Agab en Jezebel. Erger kon het niet. Die Baaldiensten, dat was een gruwel. En dat voltrok zich allemaal onder zijn regering. Koning en volk. Totaal van God. De Heere, de koning van Israël. De werkelijke koning van Israël. Vervreemd. En wat doet die koning nou? Terwijl diezelfde oorzaak is met zijn volk van wat er zich op dit moment afspeelt. Bij wie legt hij nou de schuld? Natuurlijk, bij de Heere. Die heeft toch voor die honger gezorgd? Wie heeft toch gezorgd voor die belegering? Maar hij gaat niet naar de oorzaak toe. Hoe komt het nou dat het zo is? Terwijl hij dat heel goed wist. En hij bleef maar voortgaan. Er staat dat hij nog steeds deed wat kwaad was in de ogen van de Heer. Maar de Heer krijgt de schuld. En dan wentelt hij die schuld af op Elisa, de man Gods. Want hij geeft opdracht, hij zweert het zelfs dat het hoofd van Elisa er niet op zal blijven staan. Hij stuurt direct de moordenaar op pad om Elisa van het leven te beroven. Maar dan is het zo mooi om te lezen dat de Heere zelf ingrijpt. Die geeft het, hoe die dat gedaan heeft, dat staat er niet, maar die geeft het Elisa te kennen. Dat er een moordenaar onderweg is om hem te doden. En hij is al dicht in de buurt, want de voetstappen van de bode die dat moet doen worden al gehoord. En de deur wordt afgesloten. En dan is er ook nog een bode. Krijgt dus geen gelegenheid om Elisa te doden. Maar een bode die mag namens de koning de boodschap brengen. Dit kwaad is van de Heere. Wat zou ik verder op de Heere wachten? Nou, als je nou ergens ziet, hè, hoe onverbeterlijk die koning is. Want het is een boodschap van de koning. Waarom zou ik nog op de Heere wachten? Hij heeft dit allemaal gedaan en gebracht. Maar ho, we zeiden het al. Hè. Hij gaat volledig voorbij aan de toestand van koning en zijn onderdanen. Nou, als dit nou het antwoord is van het oordeel van God over de koning en zijn volk, ja, dan hebben ze toch het allerergste te wachten. Maar er gebeurt een wonder. U weet misschien wel wat de naam Elisa betekent. Elisa betekent de mijn God redt. En de Heere zal ook in dit geval nog weer redding geven. We hebben het gelezen, er zal brood komen. En het leger van Syrië blijkt op de vlucht geslagen te zijn. Nou, die boodschap mag Elisa onder deze omstandigheden brengen. Dat is toch onbegrijpelijk. Wat vermag genade? En dan mag ik u en jou en mezelf preken. Hoe kan het toch zijn dat God te midden van de nood en dood waarin wij onszelf gebracht hebben. Want ik denk niet dat wij denken bij onszelf dat we beter zijn dan Joram en zijn volk. Hij wilde niet naar de stem van de Heere horen. En hij diende van allerlei goden. En wat zijn onze goden? En luisteren wij naar de stem van de Heer. Laten we die vraag maar in alle eerlijkheid aan elkaar stellen op deze dankdag voor gewas en arbeid. En dan te midden van die nood en dood spreekt Elisa van redding, van verlossing en van heil. En wie moet nu niet denken aan die meerdere Elisa? Elisa betekent de Heere red. En die meerdere Elisa is Jezus, Joshua op zijn Hebreeuws, Jezus in het Grieks. En die naam betekent de Heere red. De Heer Jezus is gekomen om te redden, om te bevrijden, om het heil te brengen. En wat heeft Hij dat waar gemaakt? Dan was Elia een profeet van de Heere. En Jezus is Gods eigen lieve Zoon. En dan moet je eens kijken hoe de Heere hier zijn profeet Elisa in bescherming neemt om dat volk te redden. Hij wordt achter een gesloten deur gezet, zodat die vijand het plan om hem te vermoorden niet kan volvoeren. Maar als God dan zijn eigen Zoon zendt, Jezus Christus, dan lezen we ook meerdere keren dat ze van plan zijn om hem te doden, maar dan was zijn uur nog niet gekomen. En dan stelde hij zijn eigen leven nog weer in veiligheid. Maar dan komt er een moment dat de Heer Jezus weet dat zijn uur is gekomen. En dan is er geen deur maar meer die voor hem op slot gaat, zodat de vijand hem niet kan bereiken. Nee, het tegenovergestelde is het geval niet waar, want dan gaat hij zelf op de vijand af. Dan heeft hij eerst het avondmaal ingesteld, als bewijs dat zijn liefde zelfs tot in de dood voert. En zo lief had hij zondaars, dat hij voor een stierf genade bij God door zijn zoenbloed verwierf. En dan zegt hij tegen zijn discipelen in de hof van Gethsemane, want hij wist dat daar zijn vijand hem op zou wachten. Dan zegt hij tegen hen, sta op, laat ons van hier gaan, want die mij verraden zal is nabij. En dan loopt hij zo als het ware de armen van de vijand binnen. Maar niet, en daar wil ik u en jou toch op wijzen hoor, niet voor en alleen die zijn kerk achter zich heeft gezet. Daar staat hij nou. En weet je wat hij dan zegt? Indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Dat is nu Jezus ten voeten uit. Hij de dood in, omdat wij het leven zouden ontvangen. Hadden die discipelen er zo naar gemaakt? Ach, u weet het, ze konden nog niet 1 uur met hem waken. Ze hebben allemaal liggen slapen daar, terwijl die heiland door het stof van de aarde kroop en zijn zweet werd als grote druppelen bloeds die op de aarde afliep. Kunt ge dan niet 1 uur met mij waken? Als ze toch van u en jou en mij zou moeten afhangen, wat zou er van terechtkomen? Maar hij heeft de pers alleen getreden. En hoe is hij gegaan, nietwaar? Hij trad zijn vijand tegemoet. Indien gij mij zoekt, zo laat deze heen gaan. En zo is hij het strijdperk van de dood en het oordeel binnengetreden. Heere Jezus, wat een genade. En dat voor de grootste der zondaren, ook in Haastrecht vanavond. Als je nou de Heere Jezus nog nooit een blik waardig gekeurd hebt, dat zou toch kunnen. Dat je eigenlijk nooit geen zin gehad hebt om eens goed naar hem te kijken. Dan zou ik vanavond als het ware het hoofd van u en jou omhoog willen heffen. Gij heft mij het hoofd omhoog en doet me uw gunst aan schouw. Opdat je zo in het aangezicht van hem zal kijken. En zien zoals Petrus in de ogen van Jezus heeft gekeken. Nadat hij tot 3 maal toegezegd heeft. Ik ken die mens niet. Ja, zelfs onder vloeken en eetzweren. En Jezus hem aan, toen Jezus hem aanzag, weende hij bitterlijk. Zou toch vanavond ook kunnen in Haastrecht, niet waar? Als je maar enigszins oog krijgt voor wie de Heere Jezus is, voor een zondaar zoals u, ik en jij bent. En nou zal ook Samaria niet bevrijd worden om iets in dat volk. Dat mag ons wel duidelijk zijn. Maar alleen om Jezus wil. Want wat verwachten wij nu? Na alles wat er net gepasseerd is. Wel, dat Elia, of Elisa moet ik zeggen, het oordeel zal aankondigen. Maar luister eens wat hij zegt. Dit is het woord van de Heere. Morgen om ongeveer deze tijd zal er een maand meelbloem verkocht worden voor een sikkel. En 2 maten gerst voor een sikkel in de poort van Samaria. Dat is het antwoord van God. Op alle vijandschap en alle ongeloof. Jullie krijgen eten. En er zal een overvloed zijn. En voor een klein prijsje. Geen 80 zilverlingen voor een ezelskop. Nou. Voor 1 zilverling, 2 maten gerst. En voor 1 zilverling, meelbloemenmaat. Dus dit is wat de Heere doet. Op al het ongeloof en vijandschap. En alle leugen en moordlust. Joram stuurt een moordenaar. En de Heere stuurt voedsel. En bevrijding van de vijand. En wat gebeurt er nou als Elisa dat zegt, dat er een overvloed aan eten zal zijn, morgen om dezelfde tijd, dus hoeven er maar 24 uur op te wachten. Dan staat daar een officier bij van Joram, een belangrijk man, staat het Joram op een steun en waarschijnlijk was het een van de belangrijkste adviseurs van deze koning, legeroverste mogelijk, en die... Ja, die drijft de spot ermee. Want wat zegt hij als hij dat zegt? Zie zo de Heere venster in de hemel maakte, zou die zaak hun geschieden? Al zou de Heere nou vensters maken in de hemel, dan nog kan dat niet gebeuren. Hè? Dus je hoort het wel, die koning met een hart vol ongeloof en zijn adviseur is al niet anders. Zelfs als de sluizen in de hemel komen, Dan kan het niet gebeuren. En dit is het antwoord van Elisa, direct. Zie, gij zult het met uw ogen zien, maar je zult er niet van eten. Nou, misschien zeggen we wel in ons hart, hoe is het toch mogelijk dat deze man zo reageert. Maar ik ga nu de lijn toch weer doortrekken naar de Heer Jezus. Weet u dat de oud-testamentische gemeente al geschreeuwd heeft om zijn komst? Och, dat gij de hemelen scheurdet, of dat gij nederkwaamt. Nou, dat is gebeurd. De hemel is gescheurd in de kerstnacht. En God heeft zijn kind in deze wereld gebracht. En waar? Dat is natuurlijk altijd mooi om te weten, in Bethlehem. En dat betekent letterlijk huis van het brood, broodhuis. God opent inderdaad in de kerstnacht de venster van de hemel. En dan legt hij het brood des levens in. Nou, u kunt het al raden, in een voederbak. Daar ligt het brood van het leven. En nu worden wij opgeroepen om het brood des levens te eten. Ik ben het brood, zal hij zeggen als hij volwassen is. Ik ben het brood des levens. En indien gij daarvan gegeten zal hebben, zult gij leven tot in eeuwigheid. Uw vaders hebben het manna gegeten in de woestijn en zij zijn gestorven. Maar ik ben dat brood en indien gij daarvan eet, zo zult gij niet sterven, maar leven. Wat wil het nou zeggen dat dit brood van het leven is? Als wij van hem eten, wil zeggen dat wij in hem geloven. Dat wil zeggen dat we gebruik maken van hem. Dat we die gelovige gemeenschap met hem mogen beoefenen. Dat is het brood des levens eten. En dat brood des levens, dat laat hij uitdelen in de verkondiging van hem. Dit is het brood des levens. De Heere die zegt tegen zijn dienaren, geef gij hun te eten. En daarom hebben wij u Christus te prediken, opdat wij hem zullen ontvangen. Kom, hou je handen op, want hij wordt alleen ontvangen op de wijze van het geloof. Het geloof ontvangt hem. Dat woord, zegt Paulus, te ontvangen voor wat het waarlijk is, het woord van God. Om de woorden te horen als de woorden van eeuwig leven die vloeien van de lippen van de Heer Jezus Christus. Op zijn lip is genade uitgestort, zingt de dichter van Psalm 45. En het kenmerkende van het geloof is dat het aanneemt. De catechisme spreekt zelfs over het zich toe-eigen. Komt een beetje vreemd over in onze gereformeerde gezindte, maar het is zo gereformeerd als maar zijn kan. Ik kan op geen andere wijze gebruik maken van zijn dienst dan door het geloof. We hebben pas de hervormingsdag herdacht, nietwaar? En wat staat het geloof daarin toch centraal? Luther heeft het op alle mogelijke manieren geprobeerd om rust voor zijn ziel te krijgen. En wanneer kreeg hij? Toen hij oog kreeg voor de Heer Jezus Christus. Hij dacht dat hij die gerechtigheid Gods moest volbrengen, totdat hij zag dat Christus zelf die gerechtigheid van God was. Hoe nou God die gerechtigheid schenkt in zijn lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. En dat zelf doen en zelf nog zoveel willen bijdragen, dat zit ook in u en mijn bloed. Maar om het nu geheel en al te wagen op de Heer Jezus Christus alleen, zoals hij zich in zijn woord aan ons openbaart als die gewillige, getrouwe zaligmaker die niet gekomen is om ons te verderven, maar om ons te behouden. Nou, u ziet het wel, die koning geloofde niks. En zijn hoofdman geloofde niks. En wij? Hoe reageren wij nou op dit woord? Zijn we nou een Joram gelijk? Zijn we nou de officier van Joram gelijk? Wat een ongeloof manifesteert zich hier bij deze twee mensen. En nu wordt het beeld ineens verplaatst We zijn nou binnen in de stad geweest. We hebben van het ongeloof gehoord. We hebben van Gods genade gehoord wat hij beloofd heeft, wat hij in het vooruitzicht stelt, ondanks al dat ongeloof en ondanks al die vijandschap. Hoe hij ook dat evangelie aan u en jou en mij laat verkondigen, ondanks wie en wat we zijn en hoe we eraan toe zijn. Vier mijn laatste, ineens, dan staan we buiten de stad. Die mensen die moesten buiten de stad leven omdat hij een besmettelijke ziekte was. Heel gevaarlijk. Men moest op grote afstand van de bewoonde wereld verkeren. Maar ja, die stad was omsingeld, dus die Melaatsen waren weggedreven. Ze konden niet anders dan richting stad gaan. En de stad was hermetisch afgesloten. Anders werd hun voedsel toegeworpen en dan moesten ze het zelf komen halen, want niemand durfde bijna in de buurt te komen. Zo gevaarlijk was het. Paria's waren het van de maatschappij. En dan, ja, dan staan ze daar bij die poort. Brood en brood mager, vier mannen uitgestoten, buiten alle gemeenschap. Langzaam maar zeker de dood sterven. En dan komen ze tot een wanhoopsdaad, want ze zeggen het ook. Als we de stad zouden binnengaan, dat betekent onze dood, want er is geen eten. En blijven we hier bij de poort, dan gaan we ook dood, want hier is ook niks. Nou wat dan? Dan met de moeder wanhoop, laten we nou, als het donker wordt, maar naar de vijand gaan, naar de Syriërs. In donker natuurlijk, want anders zouden ze het zien vanuit de stad, dat ze naar de vijand overlopen. Dat zou al te gek zijn. Dus dan in de schemer, als niemand het ziet, gaan ze in de richting van dat grote legerkamp rondom de stad gelegerd. En naarmate ze dichter bij die kampementen komen, verbazen ze zich natuurlijk grotelijks van, hé, wat is hier aan de hand? We horen helemaal niks. Terwijl er toch duizenden en nog eens duizenden soldaten gelegerd zijn. Merkwaardig, joh. Je hoort helemaal niks. Vreemd moet dat geweest zijn, hè? En dan daar toch naar dat kamp toe. En dan komen ze, dan staat bij het uiterste van het kamp, zeg maar aan de buitenrand van het kamp. En dan blijkt ineens dat er niemand is. Doodse stilte. En wat blijkt? Ze hebben alles zomaar achtergelaten, alles getuigd van een plotselinge vlucht. En dat blijkt ook het geval te zijn. Ja, daar hebben zij niks van gemerkt onderweg dat ze naar dat kamp toegegaan zijn. Heeft de Heer een geluid laten horen aan al die duizenden soldaten. Het geluid van een geweldige legermacht. Ze hebben het geluid gehoord van snuivende paarden. En van de wielen van de strijdwagens. En van het gillen van de krijzen van de soldaten. Ze hebben alles gehoord. En ze dachten, oh, nou heeft die koning van Israël de koningen van de Hittiten ingehuurd met zijn legers en van de Egyptenaren ingehuurd om ons te vermorzelen. En ze zijn in doodsangst op de vlucht geslagen. Ze hebben alles gelaten voor wat het was. De paarden en de ezels stonden allemaal gewoon aangebonden. En al het voedsel en al hun bezittingen. Het ligt allemaal daar voor het oprapen. Nou, die mensen waren uitgemergeld. Dus ik kan wel begrijpen wat ze gedaan hebben. Die zijn daar aan het eten gegaan. Zeg, eten, eten, eten. Maar u weet wel, als je een tijd geen eten gehad hebt, dan is je maag wel een stukje gekrompen. Dus je kan er niet zoveel wegwerken, hoor. En zo vergingen die mensen ook. Ze waren al gauw volgegeten. Maar kijk eens. Zo gauw als de maag gevuld is, zo gauw zijn de ogen niet gevuld. Eerst hebben ze alleen maar naar eten gekeken. Maar toen de maag vol was, keken ze rond en zeiden, kijk nou eens, joh. Goud, zilver, prachtige kleren. Het oog wordt van het zien niet zat. En jawel hoor, rapen jongens, kom op. Rapen, net zoveel als ze konden. Niks aan de hand, maar op een gegeven moment dan kun je niks meer dragen, dan zijn je armen gevuld, niet waar. En ja, ze wilden toch nog zoveel hebben, wat deden ze? Ze gingen het notabene verstoppen. En weer naar een andere tent, en weer. En toen ze voor de tweede keer met haar armen vol stonden, Toen gebeurde er een wonder. Toen kwamen ze tot zichzelf. En wat is dat een wonder, gemeente? Oh, want wat hier nou gebeurt, dat is o zo herkenbaar. Dat eigen ik, als ik maar heb. Die mensen die wilden al die schatten die er lagen hebben. En zo leeft het nou ook in u en jou, in mijn hart van nature. Altijd maar halen, hebben en houden. Maar eens kijken, als je zelf mag kiezen, dan kies je graag het mooiste. Of je kiest het lekkerste. Of je kiest het grootste. Als ik het maar heb. Hoe word je er nou van genezen? Alleen door Gods genade. Want als God het niet verhoedt, is dat niet alleen in je kinderjaren zo. Dan zou je nog zeggen, nou ja, een kind moet nog een beetje leren hoe je je moet gedragen. Maar het huist ondertussen wel in je binnenste. En je moet je wel eens verloochenen misschien, omdat ze zeggen, joh, je moet niet het grootste pakken. Dat moet je dan maar voor een ander laten. Maar alleen genade. En dat is wat hier gebeurt. Op een gegeven moment zien deze mensen waar ze mee bezig zijn. Waar zijn we nou mee bezig? Mooi hoor om dat te lezen. Toen zeiden zij de een tot de ander. Wij doen niet recht. Waar zijn we nou in vredesnaam mee bezig? Deze dag is een dag van goede boodschap en wij zwijgen stil. Oh, wij kunnen vertellen dat hier het eten voor het oprapen ligt. Dat de vijand gevlucht is. Dat al die paarden en strijdwagens en prachtige kleren, al dat goud, al dat zilver, kunnen we zomaar weghalen hier. En wij zouden het alleen maar voor onszelf houden. Hoe kunnen wij die blijde boodschap voor onszelf houden? Dat kan toch niet? Nou, dat wil ik dan ook geestelijk overbrengen. Als toch iets van de rijkdom van Gods genade in ons leven wordt geopenbaard. Dat wonder. Dat God met je van doen wil hebben. En dat je die wonderlijke liefde en goedheid van Gods genade mag ervaren. Hou je dat voor jezelf? Dat bestaat toch niet? Daar wil je anderen laten delen, nou wil je allemaal geen dominee, dat weet ik ook wel. Er is een speciaal roeping voor nodig, maar goed van de Heere spreken. Dat gaat een kind van God zeker doen. Daar kun je ook je eigen geloofsleven aan toetsen. Wat betekent de Heere nou voor je? En mag je daar nou anderen ook van meedelen? Wat een gunning komt er toch in het hart van een zondaar, als God zijn genade verheerlijkt. Je kunt het niet begrijpen dat God naar je heeft omgezien. En dan ga je de mensen ook met een andere bril bekijken. En zeggen, oh, als het voor mij kan, dan kan het voor jou zeker. En dan kan het voor u zeker. En vandaar dat dat goede getuigenis van de Heere ook mag klinken uit het hart van elke zondaar. Die God sterk is geworden. Nou, deze mensen die zeggen, ja, stel je voor, zeg. Dat we het allemaal voor onszelf houden. En morgen wordt het ontdekt. Dan zal de ongerechtigheid ons vinden. Dan zal de straf ons niet ontgaan. Zo zijn ze daarvan overtuigd. En dan is het ook zo mooi om te zien. Dan moeten ze elkaar aan. Met z'n vieren. Kom jongens. Laten we nou daar naartoe gaan. En laten we het aan het huis van de koning vertellen. Die boodschap moet naar het koninklijk paleis. Die mensen wisten natuurlijk helemaal niets af van wat er gepasseerd is met die koning Joram allemaal in die stad. En hoe die koning daar tegenover stond. Maar zij denken er wel aan. Oh, wat mogen we daarin ook Gods hand opmerken. Dat deze boodschap van verlossing ook bij de koning gebracht zal worden. In weerwil van al zijn vijandschap en boosheid en ongeloof. Heb je er eens over nagedacht? Hoe lang je al in de kerk zit? En dat evangelie van Gods genade gehoord hebt en gepreekt hebt. En het aan je hart is gelegd. Hoe de Heer je heeft nagewandeld. Al dagen zonder getal. Ik weet nog heel goed, toen ik tot geloof en bekering kwam. Ik was 25 jaar. Als ik ooit geweend heb om mijn ongeloof, is het toen geweest. Ik zeg, Heer, nou heb ik het nooit geloofd wat u gepreekt hebt. Nooit. Ik heb u altijd voor een grote leugenaar gehouden. En ik heb de duivel geloofd. Dat is nou eigen aan u en mijn natuur. En is dan geen wonder dat de Heer u dat in alle eerlijkheid meedeelt vanavond. En dat niet om je ziel te verwoesten, maar om je ziel te behouden. Om je eerlijk te behandelen en zeggen, kijk, zo hangt de vlachten nou bij je leven. En ga nou eens zien wie ik voor je ben. Zie je nou niet wat daar gebeurt, hè? Bij die stad van Samaria. Kun je het begrijpen dat ik nou al dat eten en al die rijkdom aan die mensen ga geven? Kun je dat begrijpen? Hebben ze dat verdiend? Heb jij het verdiend? Heb u het verdiend dat ik nou zo tegen je spreek? Oh, dan breekt toch je hart. Dan zeg je, oh God, wat bent u goed voor een slecht mens. Voor een totaal bedorven mensenkind. En u wil niet anders dan uw goedheid en trouw aan mij bewijzen. Nou zeg, ze gaan hoor, op pad, naar de stad. En ze roepen naar de portier die er op de muur staat. Wil je aan de koning boodschappen? Dat al die vijanden weg zijn. En dat ze alles zomaar hebben laten liggen, dat alles voor het oprapen ligt. Je kan er zo naartoe en je kan alles halen. En die portier, ja, die ontvangt dat woord in geloof en die zegt het tegen de andere portier, zegt, joh, naar het koninklijk paleis, die mensen hebben zulke grootse dingen net gezegd. Wat er gebeurd is, dat leger is weg en er ligt alles voor het oprapen voor ons. En dan staat er dat de koning midden in de nacht uit zijn bed komt voor die boodschap. En dan zou hij zeggen, Joram, Joram. Nou. Nou krijg je toch een boodschap. Nou, hij komt er inderdaad voor het bed, maar weet je wat hij zegt? Nou, we hebben het gelezen. Ik zal het nog een keer voorlezen. En de koning stond en hij riep de portiers en ze deden de boodschap binnen in het huis van de koning. En de koning stond op in de nacht en zei tot zijn knechten, ik zal u niet te kennen geven wat die Syriërs ons gedaan hebben. Ze weten dat we hongerig zijn en daarom zijn ze uit het leger gegaan om zich in het veld te verbergen, zeggende, als ze uit de stad gegaan zullen zijn, dan zullen wij hen levend grijpen en wij zullen in de stad komen. Dat is het woord van Joram tegenover Gods genade. Weer in ongeloof verwerpen, weer God verdacht houden in zijn trouw en in zijn onbegrijpelijke goedheid. En dan zijn er knechten die zeggen, ja maar koning, laat er dan nog 5 paarden, er zijn kennelijk nog 5 paarden die ook bijna dood waren van de honger. Dan zijn er nog 5 paarden en dan gaan we op die paarden gaan we kijken wat er aan de hand is. Nou, daar voelt hij helemaal niks voor. Nou ja, uiteindelijk zegt hij, oké, 2 paarden dan, met 2 strijdwagens en dan ga je maar kijken. En dan komen ze daar en dan zien ze het. Ja, en dan gaan ze die boodschap in de stad brengen. En dan kan je wel begrijpen, dan gaat die hele stad er. Toen ging het volk uit. Want het is niet alleen wat ze aangetroffen hebben in dat kamp. Nee, ze gaan ook nog in de wijde omgeving kijken of het misschien niet waar is wat die koning gezegd heeft. Want dat staat er dan en ze volgden hen na tot de Jordaan toe. En ziet de ganse weg was vol van kleren en gereedschap die de Syriërs in hun haast weggeworpen hadden. De bode nu keerde weder en boodschapte de koning. Dat gereedschap, dat is allemaal oorlogsmateriaal. Hè? Pijlen en bogen en zwaarden en messen en weet ik wat. Alles konden ze zomaar oprapen. Dus vandaar dat ze zeggen, nee, ze zijn in de wijde omgeving niet te bekennen. Het is echt waar. En ja, dan staat er, toen ging het volk uit en beroven het leger der Syriërs. En jawel, dan wordt precies vervuld wat Elisa gezegd heeft. En een maat meelbloem werd verkocht voor een sikkel en 2 maten gerst voor een sikkel. Maar het woord des Heren. En dan is het zo druk in die poort. Nou heeft uitgerekend die hoofdman, die officier, die vertrouweling van de koning, de opdracht van de koning gekregen. Het was natuurlijk een man van statuur geweest. Jij zorgt ervoor dat het ordelijk verloopt bij die poort. Hè? Dat er geen grote roofbende wordt daar. Ach, die man die heeft het nog geprobeerd. Maar hij is vertrapt, staat er door het volk. Hij heeft al het eten gezien. Hij heeft er niks van op. God heeft het oordeel aan deze man voltrokken. Wat een ontzaglijke realiteit. Maar die mensen, moet je je voorstellen, die mensen zijn bevrijd geworden van de vijand. Ze konden gewoon de stad weer in en uit, niks aan de hand. Ze konden alles op gaan halen wat er lag. Wie weet hoe lang ze daarmee doende geweest zijn. En zo heeft God gegeven eten. En drinken. En goud. En zilver. En kleding. En paarden. En strijdwagens. En ezels. En wapens. Dat is geen eind van zijn goedheid. Zijn goedheid gaat het al te boven. Zijn goedheid duurt in eeuwigheid. Nou hebben wij niks aan een pijl, een boog en aan een zwaard. Maar je hebt wel begrepen dat God hier dat zwaard nou geeft. Dit is nou het zwaard van de Heilige Geest. En hij heeft de hele preek maar één doel gehad. En dan is dat zwaard gedoopt in het bloed van Christus. Er is er maar één bedoeling, dat is dat dat woord zijn kracht heeft gedaan. Er staat zo van de Pinksterlingen, dat weet je, die worden schuldig gesteld aan de dood van Christus op de Pinksterdag. Jullie hebben, God heeft hem verhoogd, maar wat hebben jullie gedaan? Jullie hebben hem aan het kruis genageld. En toen ze dit hoorden, werden ze doorstoken, staat er letterlijk in het hart. Kijk, en dat was nou de bedoeling van de prediking. En dan ga je vragen naar de Here. Dat is nou het begin van het nieuwe leven. Dat je gaat vragen naar de Here, naar zijn sterkte. En dan zul je ontdekken in het verdere geloofsleven, dat hij meer en meer plaats gaat maken in je hart en leven voor de Heer Jezus Christus. En dan moet je eens kijken, wat zullen die mensen gegeten hebben, zeg. Als je zo lang geen eten had, waar je zelfs een kind hebt gekookt om te eten. En nu kun je het zomaar krijgen. Oh, en dat brood van het leven, dat wordt ons nou ook weer aangereikt in het woord der prediking. En dan mag je eten zoveel als je wil. Dat weet je, hè? Als die 5000 gespijzigd worden met die 2 broden en 5 visjes. Vijf broodjes en 2 visjes moet ik zeggen. Geef gij hen te eten. En dan nemen ze nog op als ze verzadigd zijn. Want daar staat er letterlijk bij. Nemen ze nog op 12 volle korven. Zo goed geeft is de Heer. Die mildelijk geeft en niet verwijt. Begrijp je nu wat het zeggen wil om zulke woorden in ongeloof te verwerpen. En als je dan zegt, oh God, ik zou het wel willen geloven, maar ik kan het niet. Dan herinner ik je aan die woorden. Van de vader van de maanzieke knaap. Ik geloof, Heere. Kom mijn ongelovigheid te hulp. Scheppergeest doorwaai de hof van mijn hart. Oh, en waar dan nou eten en drinken voor ons is geworden. Daar kun je er maar niet genoeg van krijgen. En wat heerlijk dan dat die Bijbel ook daarvan spreekt. Al die gunning, hier wordt de rust geschonken. Het vette van zijn huis gesmaakt. Een volle beek van welis maakt hier wel in liefde dronken. Kom vrienden, eet en word dronken. Amen. Zingen wij Psalm 116, het eerste vers. Laat ons danken en bidden. Heer, op deze dankdag vraagt u het ons persoonlijk af, wat is er nu nog meer aan mijn wijngaard te doen dan ik al reeds gedaan heb. Wat hebt u ook weer een geweld gedaan vanavond op ons persoonlijk hart en leven. Wat hebt u uw liefde in Christus Jezus doen schitteren, Heer, en dat tegenover alle zonden en vijandschap in eerste instantie van Joram en al de zijn. Maar hoe herkenbaar waren vele dingen voor ons persoonlijk hart en leven. En te midden van die nood en dood hebt u willen spreken van bevrijding. Van dat brood van het leven waar we ons aan te goed mogen doen en we hoeven ons niet in te houden. We mogen eten zoals we, zoveel als we willen. U hebt het ons als kinderen al geleerd. Opent uw mond. Eis van mij vrijmoedig op mijn trouw verbond. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo het smeekt, mild en overvloedig. En Heer, u hebt ons tot die liefde willen dringen. O, we hebben als antwoord op de prediking mogen zingen, God heb ik lief. Want die getrouwe Heere hoort mijn stem. Heere, laten we die woorden maar overdenken in onze harten. En laten we ermee van uw genade troon komen. O, dat we u als het allerhoogst en eeuwig goed mogen ontvangen, Heere. We zien er zo naar uit dat de prediking vrucht mag dragen van geloof en bekering. En van verdieping van ons geloofsleven waar u dat hebt gewerkt door uw geest. Opdat er een opwassen mag zijn in de kennis en de genade van de Heer Jezus Christus. Wij danken u voor al uw goede gaven. In die zonde dat er nog diensten mogen worden gehouden hier zondag aan zondag. Dat u getrouwe dienaren zendt om uw evangelie te laten prediken. Opdat we niet verloren zouden gaan, maar behouden worden door de kracht van hun woorden en de bediening van uw Heilige Geest. Wij danken u voor het leven, voor de gezondheid. Ook als we misschien kwakkelen met onze lichamelijke gesteldheid. Heere, dan mogen we toch ook met die nood tot u komen. En als we gezond en krachtig en sterk mogen zijn en als we ons werk mogen en kunnen doen, als we naar school kunnen, als we mogen leren en ach, wat een zegening, schenkt u ons niet. Wat een dankbaarheid, Heere, mag er dan toch leven in onze harten jegens u. En waar dat niet gevonden wordt, maak ons maar schuldenaar voor u. Zoals die melaatsen tot zichzelf kwamen. Waar zijn we toch mee bezig? Zoals de verloren zoon ook tot zichzelf kwam in de varkenskooi. En zei, Vader, ik heb gezondigd tegen den hemel en voor u. Ik ben niet waard uw zoon genaamd te worden. Maak mij een van uw huurlingen. Dat is zo kenmerkend. Die nederigheid die tekenend is voor het leven der genade, een proces wat zich een leven lang voltrekt, zoals u dat zelf ook verwoord hebt, Heere Jezus, leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Wij danken u dat we in vrijheid mogen leven en in vrede nog, Heere. Ach, en wij bidden u voor ons land en volk, een volk dat steeds dieper wegzinkt in het moeras van de zonde. Zichzelf tot God maken in alle opzichten. We willen het begin van het leven beheren. We willen het einde van het leven beheren. O, de mens op de troon van God. Het is eigen aan ons hoogmoedige bestaan. Maar Heere, u houdt niet op. Om ook in ons land en ver daarbuiten dat evangelie nog te doen uitgaan. We danken u voor de dienaren die u nog zendt om die boodschap aan ons te brengen. Om het na aan onze harten te leggen, opdat er plaats zou komen voor die gezegende bruidegom Jezus Christus in ons hart en in ons leven. Heere, verzoen onze zonden, ook van deze dag, en geef ons nog een gezegende avond in de overdenking van de stof die we hoorden, ook vanmorgen. We bidden het u alles. Uit louter genade om Jezus wil. Amen. Wij zingen tenslotte, en dat kan wel leiden, heb Psalm 68, het 10e vers, geloofd zij God met diepst ontzag. Gemeente, gaat in vrede, onder de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.